Goedemorgen, gemeente. Ja, gisteravond. Geestkrachtavond. Voor ons een bijzonder moment. Na 11 jaar wonderlijke zondagen in Veenendaal, elke eerste zondag van de maand, 11 jaar lang, vroeg God begin dit jaar om te stoppen. Te stoppen met elke maand die samenkomst in Veenendaal en opnieuw het land in te gaan met plekken en kerken op die plekken te zegenen met ruimte, meer beweging van de kracht van de Heilige Geest. En de start was gisteravond bij jullie, dus God heeft een plan met Art Beiland. Ja, er zijn 5 mensen enthousiast over, de rest komt nog. God heeft plannen met deze buurt. Ja, er komt een nieuw plan om een geestkrachtavond in het land te doen. En de eerste plek waar we beginnen was gisteravond hier. En wat heb ik ook genoten van de zegen, van de aanrakingen, van de bevrijdingen, de profetische woorden, de kracht over mensen, de bewogenheid die aangewakkerd werd. Zoveel beweging en ruimte van de geest. En ik verlang naar meer. Ja? Verlang je naar meer? Ja? Weet je het echt zeker? Altijd als ik erover praat, vertel ik dit voor. Zeg, wie verlangt naar meer van de geest? Steek je hand even op. Ja. En dan zeg ik, ja, weet je wel dat toen Saul aangegrepen werd door de Heilige Geest, dat hij een nacht lang naakt lag te profeteren. Wie wil nog meer? Ja oké, het gaat nog. Blijft nog een deel over. En niet dat dat moet, maar de geest van God brengt je altijd naar een nieuwe plek. Break down the walls of my religion, of my tradition, ook bij mij, want we proberen zo graag een beeld te maken. Zo is God, maar zo werkt hij. Zo is de theologie, zo klopt het. Terwijl Jezus is altijd onderweg en nodigt uit, kom en volg mij. Dus het is altijd een reis waarin je nieuwe dingen ontdekt. Nou, heerlijk om hier te zijn. Dank jullie wel voor de gastvrijheid. En voor ik begin met wat ik wil delen vanmorgen, wil ik kort iets vertellen wie wij zijn. Ik ben getrouwd met Karen, die zit daar. Dat is die knappe vrouw die op de eerste rij, die mij ook wat afleidt door haar aanwezigheid. Nee, daar zit ze. En mijn jongste dochter Lieselot. We hebben Koen en Esther zijn mee. Marieke, Jeroen, hun 2 zoons Noah en Thomas en Levi. We zijn met een klein team gekomen om gewoon te genieten hier. En, maar ook om mee te werken, zodat op deze plek er een krachtige getuigenis van Jezus komt door het werk van de Heilige Geest. Want God heeft goede plannen voor Nederland. God heeft goede plannen. En als je het een beetje merkt, is er iets gaande in ons land. Ja? En daar willen wij als Royal Mission volledig aan meewerken. Als ik begin met het eerste plaatje wat op het scherm komt, daar staat dat wij verlangen naar herleving van de kerk. En kerk met een hoofdletter, want het is de volle breedte van de kerk. Niet 1 denominatie met al die kleuren die er zijn, waar het gaat om Jezus, herleving. En die foto is wat ouder, maar er staan heel veel leiders op die verzameld waren bij ons gebouw. En we lieten duiven op als beeld van het werk van de Heilige Geest. Dat is hetgene wat nodig is. De kerk ontstond door de uitstorting van de Heilige Geest. De kerk herleeft door een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. En daarom zijn we begonnen met Royal Mission. En het volgende plaatje laat zien dat we een passie hebben om dat koninkrijk van God uit te leven en anderen te trainen hetzelfde doen. Dat koninkrijk van God, dat was ook het eerste boek wat ik destijds schreef, Leef Koninklijk. De ontdekking van dat prachtige plan van God. Dat we, daarom heten we ook Royal Mission, een missie om het herstelplan van God, Gods regering, Gods doorbraak op deze aarde, Gods schoonheid die zichtbaar wordt. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En daarom willen we heel veel mensen trainen. Nou, daar zou ik zou heel veel over onze trainingen kunnen zeggen, maar laat ik er een paar noemen, dat zijn de volgende plaatjes. Groeijaar. Zijn er mensen die discipel van Jezus zijn? Ja, dan zie je altijd mensen twijfelen. Denk, ben ik het nou wel of niet? Weet je, het moment dat je tot bekering komt en je zegt, nu begint mijn reis, ben je een discipel. Bekering is 1 moment, discipel is je leven lang. Wie van jullie is discipel van Jezus? Kijk, we hebben iets meer handen, halleluja. En die zijn dus continu aan het leren. En we willen helpen dat mensen geestelijk volwassen worden. Daarom een groeijaar. Maar we willen ook mensen helpen in leiderschap. Dit is bijvoorbeeld onze school voor jonge leiders. Wie van jullie is nog jong? Ja dat gaat goed hier. Het is niet altijd te zien, maar blijkbaar zijn hier nog heel veel jonge mensen hier. Ja, nou, heel goed. Blijf jong. En ik spreek graag voor jonge mensen. Die zijn een stuk flexibeler in hun groei en ontwikkeling. Volgens mij zitten heel veel jonge mensen aan deze kant hier, hè? Ja? Wie is tussen de 18 en 25? Of 16, oké, okay, 15, 18, ja, precies, hier zit het allemaal. Ja, daar zit het. Goed zo. Ik preek vandaag iets meer aan deze kant, als u het goed vindt. Dat is wat we doen. Maar we doen ook bijvoorbeeld het volgende plaatje, dat we een team, een leidersteam, oudsten, ouderlingen, een dominee met een paar medewerkers, kerkenraadsleden, in 4 dagen, verspreid over een heel jaar, om de 2 maanden, helpen om vernieuwing te brengen in hun kerk. Dat noemen we teamtraject Ecclesia. En misschien is wel de belangrijkste, die laatste, kinderen. Investeren in kinderen. Kinderwerkers helpen om krachtiger met kinderen om te gaan. Wie vindt kinderen belangrijk? Ja, als je nu je hand niet omsteekt, mis je iets wat God gezegd heeft. En wat Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen. Word als een kind. Je moet niet kinderachtig worden, maar wel als een kind. Opdat je zo makkelijk en onbevangen kunt ontvangen wat Hij allemaal voor je heeft. Nou, dit is de reis die we maken met Royal Mission, waar we kerken, leiders, groepen, individuen, online en ook heel veel live. Ook bij ons in het gebouw in Veenendaal, over 3 weken hebben we een conferentie, 2 dagen, precies over dit thema, het werk van de geest. En het heet Nieuwe Wijn, Pure Olie, omdat we geloven dat God meer wil geven. En er een beweging gaande is ons land, en die gaat ook door het Beijerland, en die raakt ook de EGHW. En wat dat betreft is dat lied waar we mee eindigden, dat het afbreken van onze barrières maakt ruimte voor meer van God. Want wat God nieuw wil geven is juist bijna altijd buiten onze comfortzone, buiten onze zekerheden. Zodat je meer vertrouwt op Hem en minder op jezelf. Ja? Wie wil meer vertrouwen op God en minder op zichzelf? Weet wat je zegt, hè? We willen het allemaal zo graag. Goed, we gaan eraan beginnen. De preek heet vandaag Het Radicale Midden. Het radicale midden. Dat is nogal. Het woord radicaal, daar hebben we wat mee. Dan denken we dat is extreem, dat is op de rand, dat is eenzijdig en uit balans. Maar weet je waar het woord radicaal vandaan komt? Dat komt van radix. Dat is een Latijns woord en radix betekent wortel. Dus radicaal betekent oorspronkelijk geworteld, diep geworteld. Dus als je radicaal bent, betekent niet alleen ik ben extreem. Nee, het zit diep in mijn wortels. Het komt uit mijn tenen en daarom doe ik zo, daarom doe ik dat. En nu gaan we voor het radicale midden, waarin uitersten bij elkaar komen, zonder dat we de kracht van de uitersten verliezen. Een paar jaar geleden volgde ik een training over groepsdynamieken. En toen leerde ik de inclusieparadox. Iemand die weet wat de inclusieparadox is? Nee, u moet allemaal even training volgen over groepsdynamiek. Daar leer je dat in een groep gelden 2 waarheden die tegenover elkaar staan. In een groep geldt wees jezelf en pas je aan. Als je alleen aanpast, verdwijn je in de groep en lever je geen bijdrage. Als je alleen maar jezelf blijft, word je nooit deel van de groep. Wat gebeurt er in een groep? Allebei. Wees jezelf. Breng in wat jij te brengen hebt en pas je aan, want je bent deel van een groter geheel. En dat is tegengesteld, maar als je die met elkaar verbindt, kun je geworteld zijn in wij bouwen een prachtig team en ik mag bijdragen aan die groep. Een paradox. En eigenlijk in het leven met Jezus, in het evangelie, hebben we heel wat van die paradoxe tegenstellingen. Is het nou 100% woord of is het nou 100% geest? Moet alles bewegen of ligt alles alvast in tekst in de Bijbel? Het is het allebei. Ja, we funderen onze wortels in het woord van God en we laten ons leiden door de geest. Die soms dingen doet die daar niet helemaal beschreven staan, omdat God groter is dan alles wat daar staat. En tegelijk gaan we weer nadenken en waar staat het dan, Heer, spreek tot mijn hart. We gaan in het midden staan en we gaan 100% woord en 100% geest. Een ander voorbeeld is, je mag komen zoals je bent bij Jezus. En Hij wil je altijd veranderen. En sommige mensen zitten aan deze kant en denken, er moet hij zoveel veranderen, het schiet niet op. En die mensen moeten zich eens toewijden, moeten mee breken en loskomen. En de anderen zeggen, kom maar zoals je bent, ga lekker zitten. Je bent altijd welkom bij Jezus. Denk, ja, ze moeten ook wel veranderen hoor. En dan zitten we elkaar te bevechten en het is ja, je mag komen zoals je bent en Jezus wil je altijd veranderen. En Hij gunt je de tijd om dat te doen en tegelijk nodigt Hij je opnieuw uit. En je staat radicaal in het midden. Niet omdat je het tegen elkaar uitspeelt, maar geworteld in Jezus verbinden we de 2. Je mag komen zoals je bent en Hij nodigt je uit om te veranderen. God zelf is eigenlijk een beetje een tegenstelling. God is altijd dezelfde. God verandert nooit. Jacobus 1, vers 17. Elk goed en volmaakt geschenk komt bij de Vader van lichten vandaan, bij wie geen zweem van ommekeer is, waar nooit enige verduistering is. Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is heden en gisteren, heden tot de eeuwigheid dezelfde. Jezus, God, verandert nooit. En dan staat er in de Bijbel dat zijn beloften zijn nieuw elke morgen. Ja, is God nou anders? Nee, God is altijd hetzelfde, maar hoe hij zich openbaart met dezelfde belofte is steeds weer nieuw. Dus daarom dat we soms, als we denken, ja, maar God heeft het in het verleden zo gedaan, hebben we moeite om te denken, God kan het vandaag anders doen. Zijn karakter verandert niet, maar de manier waarop hij zich openbaart binnen dat karakter is iedere keer weer anders. Want God is veel groter en creatiever dan we denken. Zo hebben we allemaal tegenstellingen. En één tegenstelling waar ik vandaag vooral op wil inzoomen, en die heeft heel veel te maken met het werk van de Heilige Geest, is dat er heel veel wonderen gebeuren. En dat er ook heel veel wonderen nog niet gebeuren. En dat er vieren van de doorbraak en het lijden of de pijn van de doorbraak die niet komt. En hoe vind je daarin dan het radicale midden? Je ziet het in de Bijbel. De drie mannen in de vurige oven, die geven hun leven en denken, nou dan is het zo. En wie verschijnt daar? Een vierde figuur. En hun touwen zijn los en ze lopen los, vrij, helemaal in het vuur. Ze komen er zelfs uit en er is geen brandgeur aan hen. Ik denk, het is toch cool om mee te maken? Ja? Ik bedoel, fire dance is het een beetje, hè? Gaan la la. Die hebben daar gewoon met z'n vier. Ik denk dat God verscheen, of een engel, of zelfs Jezus, maar iemand uit de hemel verschijnt. En met z'n vier hebben ze daar een fantastische tijd. De hemel op aarde, midden in het vuur. Ja, jullie vinden het niet verbazingwekkend, maar ik denk dat is toch echt. Wat gebeurt hier? En dat gebeurt. En Stefanus wordt meegenomen en er wordt gestenigd. En er is geen engel die het stopt. Er is niemand die hem beschermt. Oh ja, hij ziet Jezus. Hij ziet Jezus. Staande aan de rechterhand van de Vader. Jezus zit altijd aan de rechterhand van de Vader. Maar als wij lijden, gaat Jezus staan. Als Stefanus welkom geheet wordt in de hemel, gaat Jezus staan. Zeg, kom maar. Maar hij wordt niet verlost. Het wordt niet gestopt. Oh, Daniel in de leeuwenkuil. Dat is toch ook zo cool? Je zal toch ingegooid worden? Aai poesje. Ja, gewoon al die beesten om je heen. Leuk, zullen we gewoon een oefeningetje doen? Kunnen jullie ook een soort koprol of door een hoepel springen? Ik weet niet wat hij gedaan heeft, maar hij zat een hele nacht met die beesten. Ja, niemand eerder gedaan, denk ik? Nee, toch? Nee, dus wonderlijk, God grijpt in, hij wordt erin gegooid, omdat hij blijft bidden. En je denkt, nou, dit gaat fout. En hij komt dus morgen uit, nee, niks gebeurt. En het hele volk komt onder de indruk. Alles verandert. En Johannes de Doper komt in de gevangenis. En er wordt onthoofd. De uiterste zijn er. En hier grijpt God wonderlijk in. En hier lijkt het alsof God niet wonderlijk ingrijpt. Oh, hij is nabij, maar de pijn en de nood is er. Jaren geleden was ik op een conferentie met Reinhard Bonke. Wie kent de naam Reinhard Bonke? Er zijn er gelukkig heel veel jonge mensen zullen denken. Hij is 6 jaar geleden overleden. Hij is van onze generatie volgens mij de grootste evangelist op de hele wereld. Zijn grootste samenkomst in Nigeria was met 3,7 miljoen mensen in één samenkomst. Dan moeten we nog wel een zaaltje bouwen. Hè? 3,7 miljoen, meer dan 1 miljoen mensen kozen die avond om Jezus te gaan volgen. Op één avond. En Reinhard Bonke was, ik wilde al jaren een keer naar zijn conferentie en ik wilde eigenlijk dat hij voor me zou bidden. Ik denk, ja, zo'n man als die mij de handen oplegt, dat moet fantastisch zijn. Maar altijd als hij ergens spreekt of een evangelisatieactie heeft, is altijd groot. Maar nu kwam hij in Rotterdam, in Europoort gemeente. En ik ken die zaal, ik denk daar kunnen 400, 500 mensen in, dan kom je toch in de buurt. Dus ik denk, schrijf me in voor die conferentie. En we waren daar, hij sprak, andere mensen spraken. En tussen de middag gingen we lunchen aan lange tafels. En wat er gebeurde was gewoon heel bijzonder. Reinhard Bonke, die grote evangelist, die zo lang God gediend heeft, zo enorm veel mensen bereikt heeft, ging gewoon meelunchen aan tafel en ging daar zitten in al die rijen met tafels. En daar zat hij. Ik dacht, ik wou dat ik nu bij hem zat. Maar ja, iedereen ging daar natuurlijk zitten, dus het was helemaal vol. Ik zei, Heer, ik heb me ingeschreven zodat hij voor me zou bidden, maar ik wilde zo graag even een vraag aan hem stellen. Kunt u me niet helpen? Met dat ik dat bid, stapt de man die tegenover hem zit op van tafel en vertrekt. Ik denk, die plek is van mij. Dus ik loop naartoe en daar zit ik recht tegenover, tussen allemaal mensen te eten, Reinhard Bonke. Ik zeg, Reinhard, ik heb een vraag aan je. Je hebt zoveel campagnes gehouden met wonderen en tekenen en genezing. Hoeveel tijd besteed je aan de wonderen die niet gebeuren? Je gaat voor het herstel, je gaat voor mensen die bekeren, die Jezus leren kennen. Je gaat voor genezing en bevrijding. Hoeveel tijd besteed je daaraan? En toen zei hij, in de campagne zelf? Niks. Ik zeg, hoezo? Hij zei, je moet eens de tekst lezen uit Matteüs 11, vers 6. Matteüs 11, vers 6. En daar staat, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Wat daar net voor gebeurt is dit. Johannes de Doper, degene die Jezus heeft aangekondigd, komt in de gevangenis terecht. En met dat hij in de gevangenis zit, begint hij te twijfelen, is Jezus wel de Messias? En door die twijfel, hij was de aankondiger. Hij had gezegd, dit is hem. Dit is de Zoon van God. Dit is het Lam van God. En nu is hij in de gevangenis en nu twijfelt hij. Zijn omstandigheden brengen twijfel. En dan stuurt hij twee leerlingen om aan Jezus te vragen, bent u het echt? En Jezus zegt, ga maar aan Johannes vertellen. Blinden zien, lammen lopen, dove oren gaan open. Het goed nieuws wordt gebracht aan armen, aan iedereen die het wil horen. Vertel dat maar. En dan zegt hij, gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. En wat zei Reinhard? Het ene wonder gebeurt wel en het andere nog niet. Je bent gezegend als je daar geen aanstoot aan neemt. Je bent gezegend als je niet valt over wat wel en niet gebeurt, maar je wortels, het radicale midden, in Jezus zijn. Want in Jezus is er het wonder van genezing en in Jezus is de kracht en de vreugde om het vol te houden als het niet gebeurt. Het is het allebei in Jezus. Gelukkig ben je als je geen aanstoot neemt aan wat wel en niet gebeurt. Trouwens, de eerste woorden van Jezus in de bergrede, die bekende preek, Matteüs 5. De eerste zijn gelukkig wie nederig van hart is, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En wat is de tweede zin? Jezus begint aan zijn belangrijkste preek. Het begin van zijn bediening. De bergrede. Wat zegt hij? De tweede zin, gelukkig zij die treuren. Het zal wat zijn, hè? Je ziet de persoon naast je janken en je zegt, God, wat ben jij gelukkig. Fantastisch voor jou. Het is een beetje, gelukkig ben je als je treurt. Want gelukkig de treurenden, zij zullen getroost worden. Dat betekent dat Jezus zegt, in het koninkrijk, zoals het nu op aarde is. Niet als Jezus teruggekomen is, dan is er geen rouw en geen dood en geen tranen meer. Maar nu zul je in het koninkrijk nog verdriet hebben. Alleen de beste plek om verdriet te hebben, is in het koninkrijk, want daar word je getroost. Dus als we aan deze kant staan waar het wonder niet gebeurt, waar er geen doorbraak is, waar je niet ziet, denk je, Heer, maar in dat alles, in uw koninkrijk kan ik vreugde en troost vinden, ondanks mijn situatie. Want mijn wortels zijn niet in de omstandigheden, mijn wortels zijn in Jezus, radicaal in hem. En dan kun je in Jezus stilstaan bij wat niet gebeurt en alle aandacht en focus ook hebben op wat wel gebeurt. Je kunt met vol vuur voor de wonderen gaan en ook stilstaan bij wat nog niet gebeurt. En niet van, ja, maar je moet aan die kant staan. Nee, allemaal. Maar je ziet het in de Bijbel, de zweetdoeken van Paulus. En mensen worden bevrijd. En hij zegt tegen Timotheus, ja, je hebt een beetje last van je maag. Je moet wat meer wijn drinken. Vind ik trouwens een mooi advies, als je van wijn houdt. Maar het zegt, dus aan de ene kant zegt hij tegen zweetdoeken, wonderen, bevrijdingen, gewoon door zijn kleding. En aan de andere kant zegt hij tegen een van zijn medewerkers, Timotheus, je moet maar een beetje wijn drinken bij het water, want je hebt zoveel last van je maag vaak. De schaduw van Petrus. Petrus loopt langs en die schaduw, mensen worden genezen. En aan de andere kant zegt Paulus, Trofimus heb ik achtergelaten, heb ik ziek achtergelaten in Mileten. En hoe kun je nou die twee combineren? Dat het wonder gebeurt, dat je gaat voor het wonder en dat je ziet dat wonderen nog niet gebeuren. Als er iemand is die ermee moet dealen, en dat zeg ik met in alle nederigheid, ben ik het. Omdat ik zoveel wonderen, wondersamenkomsten, genezingsdiensten heb mogen leiden. En ja, ik heb de onvoorstelbare wonderen van God gezien. Mensen met dove oren, die gingen horen. Mensen vanaf geboorte, een oor wat gewoon niet compleet is, genezen worden en 100% horen. Medisch onderzocht. Mensen met COPD, longen die gewoon bijna helemaal kapot zijn, die door de zaal rennen en ik ben buiten adem en ze beginnen nog een rondje te rennen, omdat ze compleet genezen zijn. Ik heb mensen uit de rolstoel zien komen. Mensen zien rennen door de zaal omdat God hun nieuwe kracht in hun lichaam gaf. Maar ik heb ook voor honderden en honderden en honderden gebeden die niet genezen zijn. En als mijn wortels niet in Jezus zouden zijn, dan zou ik dit losgelaten hebben omdat ik hier niet mee kan dealen. Maar Jezus kan met allebei dealen. Hij komt met kracht en hij komt met troost. Hij komt met vreugde en troost in de moeilijke omstandigheden. En opnieuw nodigt hij je uit, ook gaan voor het wonder. Kerk, het zou toch mooi zijn als we leren om te gaan met deze tegenstelling. Met het radicale midden. Dat je de bron van je leven zit niet hier. Van ja, ik omarm het. Ja, het is zo. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. En ja, alles wordt nieuw, maar God wil nu al nieuwe dingen maken. Dus je identiteit zit niet in het wonder wat niet gebeurt. Maar je identiteit zit ook niet in het wonder wat wel gebeurt. Want als daar je identiteit zit, het moment dat het wonder niet gebeurt, raak je zicht kwijt op wie God is. Onze wortels en ons vertrouwen zijn in Jezus. En in Jezus vind ik opnieuw de moed en het verlangen en het vuur om te gaan voor een wonder. En in Jezus vind ik troost als het niet gebeurt. God is zo goed en hij nodigt uit. Een mooie tekst om te lezen, en die heb ik helemaal op het scherm, is uit Hebreeën 2, vers 7 tot 9. En jij begon gisteravond met een zinnetje uit deze tekst. Deze tekst helpt mij zo om er iets van te begrijpen, terwijl ik het eigenlijk niet begrijp. Maar vertrouwen in Jezus betekent niet dat ik alles begrijp. Maar vertrouwen in Jezus is dat ik vertrouw dat hij het begrijpt. U hebt voor een korte tijd, u hebt hem en het gaat over Jezus. U hebt Jezus voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Dat gaat over dat Jezus de hemel verlaten heeft en mens geworden is. Hij werd mens. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen, belangrijke zin, bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Alles is onderworpen aan Jezus. Jezus is de naam boven alle naam. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Alle dingen zijn Jezus onderworpen. Maar we zien het nog niet altijd gebeuren. Maar waar is onze aandacht? Bij Jezus. Radicale midden is geworteld in Jezus. En van daaruit dat hij de bron is. De bron vanuit we verwachten en de bron van waaruit we troost vinden en kracht. Want als je helemaal hier gaat staan en het alleen maar hebt, ja maar alles wat niet gebeurt, je moet eens weten, laat maar stoppen, dan word je een soort fatalist. Dan onderga je maar wat er gebeurt. En in sommige kerkstromingen wordt dat ook zo sterk verwoord, dat men maar denkt, dit moeten we maar laten. En met alle liefde noem ik zondag 10 uit de Heidelbergse catechismus. Waarin staat alles, loof en gras, maar ook ziekte en gezondheid. Ook alleen ontvangen wij uit vaders hand. En dat is eigenlijk daar diep geworteld een ontzag voor God in. God, we vertrouwen u, het komt bij u vandaan. En ergens komt dan zoveel ontzag voor God, dat we denken, dan is ook alles van God. En dan moet het ook maar accepteren. En aan de ene kant is het mooi dat we stilstaan bij het lijden, maar niet vergeten, hier zit niet onze identiteit, die zit in Jezus. En Jezus is ook de heelmeester. Amen. En God kan in de ellende dingen goed maken. God kan dwars door een scheiding, door een ziekte heen, je dichter bij hem brengen. Maar hij is nooit de bron van de ellende, want God is goed. Amen. God is goed. Maar soms staan mensen helemaal hier, fatalisme, ja, maar je moet. En dan komt er ook theologie uit, hè? Dat noemen we dan cessationisme. We vertalen het Nederlands met streeptheologie. Er is ergens een streep geweest in de geschiedenis. Toen de Bijbel er was, waren er geen wonderen meer nodig. We moeten ons niet richten op die wonderen, we hebben nu het woord. Maar Jezus zegt letterlijk, een van de versen die helpt om te begrijpen. In Matthäus 28, maak alle volk tot mijn discipelen en leer en onderhouden alles. Wat? Alles wat ik u bevolen heb. Alles wat ik geleerd heb, moeten al de discipelen na jullie ook leren. En genezing, gaan voor de kracht van God. Wonder hoort daarbij. Maar je kunt zo aan deze kant staan dat je een soort fatalist wordt. We moeten het maar ondergaan. Maar je kan ook aan deze kant staan. helemaal alleen aan deze kant, dan word je een fanatiekeling. Want dan moet het wonder gebeuren. Als het wonder niet gebeurt, dan wordt het wonder een project in plaats van tot eer van God, wordt een project wat moet slagen. En als het dan wonder dan niet gebeurt, gaan we ook daar theologisch een uitweg zoeken. Het zal wel aan de zieke liggen. Je zult er wel niet klaar voor zijn. Misschien is er nog zonde in je leven. En we gaan schuld leggen op degene die het wonder niet ontvangt. En als er iets zit wat Jezus nooit gedaan heeft, is de schuld geven aan degene die het wonder niet ontvangt. Hij heeft nooit met de vinger gewezen. Hij wees naar de bidders. Bidders, zorg dat je meer van mij verwacht. Zorg dat je geloof groeit. Je weet dat ik dit kan. Leer mij vertrouwen. Maar hij wijst nooit naar de zieken. En die twee uitersten maken dat we eigenlijk vaak wat los van Jezus komen staan, maar vastzitten in onze overtuiging. Ja, je moet niet zo voor wonderen gaan, dat is ook heel pijnlijk. En is dat wel voor nu? En, ja, en heeft God wel gezegd dat hij dat wil? En aan deze kant zitten we met allemaal dingen die we ook weer zeggen, om maar een uitweg te zoeken in het wonder wat niet gebeurt. Ik ben onder andere beïnvloed in mijn jeugd door de Word of Faith Movement. En dat is een hele krachtige beweging. De kracht van Gods woord. Gods woord belijden. Hoeveel kracht erin zit. Maar het ging dan ook weer zo ver dat als mensen zeiden, God gaat mij genezen, durfden ze niet zeggen, ik heb pijn in mijn lichaam. Want als ze zouden zeggen, ik heb pijn, was een daad van ongeloof. En ze konden alleen maar uitspreken wat positief was. En laat ik zeggen, het is heel goed om steeds positief te spreken. Dat heeft een goed effect op je leven. Maar het gevolg was dat ik mensen zo mankend heb zien rondlopen, die zeiden, ik ben 100% gezond. Waarom? Omdat dit konden ze geen woorden aan geven, want anders zou het afdoen van hun geloofsvertrouwen. Maar mijn geloof zit niet in het wonder, mijn geloof en jouw geloof zit in Jezus, die troost geeft en kracht openbaart en het allebei doet op verschillende manieren. Gelukkig ben je als je geen aanstoot neemt van Jezus. En voor degenen die helemaal hier staan, wil ik zeggen, zou je wat genadiger willen zijn over degene waar geen wonder gebeurt? Nog geen wonder gebeurt? En degene die helemaal hier staan en zegt, ja, al die wonderen, ik moet er niks van hebben, zou je wat meer naar Jezus willen kijken, hoe vaak die wonderen doet en ons uitnodigt om het ook te doen. En te gaan voor het onvoorstelbare. Want we zijn niet twee partijen, we zijn één groep die Jezus volgt. We zijn één familie die Jezus volgt. En Jezus nodigt uit om te verwachten dat gelukkig ben je als je treurt, daar zul je getroost worden. En ja, leg op zieken de handen en zij zullen genezen. En in dat avontuur zitten we. Alles is Jezus onderworpen. Elke ziekte, elke demon, elke macht, er is niets boven Jezus. Hij is de hoogste, maar we zien het nog niet altijd. En dan kun je je laten afleiden door wat niet gebeurt. Je kunt je helemaal focussen op wat wel gebeurt. Maar onze aandacht is op Jezus. Want van hem uit hem is de bron. Om opnieuw een wonder te verwachten. Als je geloof bent kwijtgeraakt. Als je teleurgesteld bent. Dan hoop ik dat je vanuit Jezus opnieuw de uitnodiging voelt. Kom, we gaan er opnieuw voor. We gaan voor het avontuur. En als je helemaal hier staat en je denkt, ja, maar ik weet niet hoe ik verder moet. Geloof dat Jezus je troosten kan. En je iets kan openbaren van zijn goedheid, wat niet genezing is, maar zijn natuur is. Zijn wezen aan jouw hart. Ik besef dat deze preek best heftig is. Zeker voor iemand die heel veel genezingsdiensten leidt. Mensen denken nu, Martin, twijfel je aan wonderen? Nee. Geloof je dat God geen wonderen meer wil doen? Nee, ik ben 100% overtuigd dat hij heel veel wonderen wil doen. Alleen ik heb gekozen om hier te staan. Want als ik hier sta, dan doe ik wat Jezus eigenlijk verboden heeft. Alleen maar focus op het wonder. In Lucas 10 lees je het verhaal van die 70 die erop uitgestuurd worden. Ze gaan bidden en ze komen terug. Het werkt per 2 aan 2. De demonen luisteren naar ons. En wat zegt Jezus? Verheug je niet dat demonen luisteren en verdwijnen in mijn naam. En dan zou je kunnen zeggen, mag je dan niet blij zijn als iemand bevrijd wordt? Iemand wordt bevrijd, hè? Vrij van angst. Helemaal. En je staat gewoon beteuterd bij, ik mag niet blij zijn. Want Jezus zegt, mag niet blij zijn dat mensen vrij worden. Daar ben ik niet blij over. Nee, ik ga me niet verheugen in het wonder. Nee, dat bedoelt Jezus helemaal niet. Maar hij bedoelt, laat het wonder niet de bron zijn van je vreugde. Want als dat de bron is, van het wonder de bron is van je vreugde, de dag dat het wonder niet gebeurt, ben je je bron kwijt. De dag dat het wonder niet gebeurt, ga je teleurgesteld naar huis. En ik ken mensen die zo voor een wonder gingen en het gebeurde niet. En toen het wonder niet gebeurde, raakte ze Jezus kwijt. Waarom? Omdat het wonder belangrijker is geworden dan Jezus. Maar de nummer 1 en degene die onze bron is, is Jezus zelf. En in hem is er hoop en geloof voor een wonder. En in hem is er ook troost voor het moment dat het niet gebeurt. En kan hij wonderlijke dingen doen. Ik ken mensen die heel ernstig ziek zijn, maar die meer vreugde van Jezus hebben dan vele christenen. Die meer vrede in hun hart hebben dan heel veel andere christenen. Die heel erg lopen te zeuren en te doen, maar zelf vol zijn van de goedheid van God. Jezus is de bron. Je moet je niet verheugen in dat demonen gaan. Verheug je dat je naam staat opgetekend in het boek des levens. En wat is dat? Dat is niet dat ik iets gedaan heb, wat mij overkomt. Dat is iets wat Jezus me cadeau gegeven heeft. We kijken naar Jezus, want zijn genade blijft altijd. Of het wonder wel gebeurt of niet gebeurt, hij is altijd dezelfde. Hij is altijd te vertrouwen. En deze balans, en niet een balans waar alles zacht wordt, nee, de verbinding van twee krachtige uitersten. Dat hij zich openbaart in je nood. Ondanks het wonder wat nog niet gebeurt, in je pijn, in je teleurstelling, kan, als je je richt op Jezus, kan er iets prachtigs openbaar worden van zijn goedheid. En tegelijk vuurt het me aan om meer dan ooit te gaan voor een wonder. Te gaan voor de kracht van de Heilige Geest. Als we gisteravond zijn, dan sta ik aan deze kant. Waarom? Niet omdat ik alleen maar hier sta, nee. En dat zeg ik met heel veel liefde, maar als ik een uitvaartdienst leid, sta ik hier. Als ik bij mensen op bezoek ga waar al heel vaak voor gebeden is en zijn de moed kwijt, ga ik hier staan. Met mijn wortels in Jezus. Maar als ik een genezingsdienst leid, als ik een avond als gisteren leid, sta ik hier. En dat betekent niet dat ik extreem ben. Nee, dat betekent dat ik iets laat zien van wat uit Jezus in mij en door mij heen stroomt. En wat voor iedereen beschikbaar is. Kracht voor wonderen en troost en hoop voor de plek waar het niet gebeurt. Want ook jij in je nood kunt de ervaring hebben die Stefanus had. Dat je Jezus ziet. En dat je in je pijn kunt zeggen, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar Jezus, u bent de grootste. En aan de andere kant hoop ik dat dit een plek is waar we vanuit Jezus voor het onvoorstelbare durven gaan. Dat we het onvoorstelbare verwachten. En misschien zit je wel vanuit je religion en tradition, wat we zongen, helemaal hier of helemaal daar. Misschien zijn we wel een mix van al deze mensen. Laten we allemaal geworteld zijn in Jezus. En laat dit een kerk zijn die bekend staat. Ze kunnen stilstaan en meehuilen met degene waar het niet gebeurt. En ze gaan vol overtuiging opnieuw voor een volgend wonder, omdat Jezus niet veranderd is. Dat is een kerk waar mensen zich welkom voelen en waar ze uitgenodigd worden om te groeien. Dat is een kerk waar we Jezus de ruimte geven, waar Jezus heel erg zichtbaar mag worden. Ik hoop dat je iets proeft van de goedheid van God die hierin zit. We zijn geen partijen van links of rechts. We zijn één familie die met Jezus verbonden is. En hij reist verder en hij nodigt ook ons uit. Ons hier, maar ook als kerk. Om die weg te gaan. Laat ik afsluiten met een verhaal van een vriend van me. Iemand die ik toch redelijk goed ken ondertussen. Jean-Luc Trachel. Is een evangelist uit Zwitserland. Hij kreeg een probleem met zijn knie, zijn linkerknie. Hij heeft heel veel wonderen meegemaakt. Hij reist de wereld over en maakt hele bijzondere geneeswonderen mee. En hij had heel probleem met zijn knie. En allerlei mensen hebben voor hem gebeden. Ik ben zelfs naar Zwitserland gevlogen om bij hem op bezoek te gaan in het ziekenhuis om voor hem te bidden. En al die mensen die gebeden hebben, er is fysiek in zijn knie niks veranderd. Hij heeft een zware operatie gehad. Hij heeft revalidatie moeten gehad. En toen was ik bij hem toen hij in Thailand een dienst leidde over genezing. En toen vertelde hij. Hij zegt, ik heb vorige week in een andere plek een dienst van genezing. Hij stond daar met krukken te bidden voor mensen. En hij zei, iedereen in deze zaal die een probleem heeft met zijn knie, ik ga voor je bidden. En die avond werden er tientallen genezen als mensen die een compleet nieuwe knie kregen uit de hemel. Spieren, pezen, ontstekingen, verrekkingen. Achter elkaar werden mensen genezen. En wat deed hij? Ondanks dat mijn wonder niet gebeurt, blijft God een God van wonderen. En als ik hier leid, zal ik opnieuw de avonturen gaan voor al die anderen. Ik begrijp dit niet, maar ik vertrouw Jezus. En sindsdien, overal waar hij komt, bidden voor mensen met knieën. Ik denk, duivel, je zult last hebben van me. Als je dit doet, krijg je last van me. En dan kom je dus niet in een soort slachtofferrol, hoe erg het is, maar je vindt opnieuw kracht in Jezus. Ik ga afsluiten zo met een gebed. En daarna willen we voor degene die denken, naar aanleiding van deze preek, ik heb een kort moment gebed nodig. Dan willen we je zegenen. En dat gebeurt ook dat Jirian zal de dienst op een moment afsluiten, maar ik ga zo het ministerteam naar voren vragen. Want misschien zit je wel helemaal daar en vind je het zo moeilijk om God te vertrouwen voor een wonder. Misschien je theologie, je teleurstelling, je geschiedenis, wat je allemaal hebt zien gebeuren. Dan is er een uitnodiging om door Jezus opnieuw hier naartoe te gaan. Naar een plek dat we gaan voor het onvoorstelbare. Maar misschien sta je zo erg hier dat je alleen maar oordeel hebt over de plekken waar het anders is. En over mensen die het niet ontvangen. Dan nodigt Jezus je uit om wat genadiger te worden. En ook te geloven, gelukkig zij die treuren, want ze zullen getroost worden. Dat in Jezus jaagt de liefde na en streeft naar de gaven van de geest. We gaan voor de kracht, maar we delen ook altijd liefde uit. Altijd. Ik ga afsluiten met het gebed. En de bidders mogen hier al komen staan. Het muziekteam mag van mij terugkomen. En dan ga ik je de kans geven om te reageren. Kom maar ook onze mensen van Remission, kom maar erbij staan. En we gaan hier staan en misschien zeg je, het is goed voor mij. Maar misschien zeg je, er gebeurt zoveel in mij. Ik heb een moment van gebed nodig. Of ik wil even vertellen wat er met me gebeurt. Dan staan we hier om te zegenen dat jouw hart mee kan bewegen naar het radicale midden. Geworteld in Jezus. Met de ene kant en de andere kant allebei. En jij weet wel waar Jezus je nu uitdaagt. Welke kant hij wil versterken en opnieuw aanvuren. Welke kant hij wil benadrukken. Want hij is er als het wonder niet gebeurt. En hij is er als het wonder wel gebeurt. Want Jezus is mooier en groter dan het wonder. Zullen we met elkaar gaan staan? Voor zover dat kan. En mocht je zeggen, maar ik heb nog heel veel vragen, Martin. Ja, ik kan niet alle vragen beantwoorden. Er staat een stand met boeken. Onder andere een boek met vraag en antwoord met Gorka Tsikian, een arts, en mij over genezing en genezingsdiensten. Of het boek wat ik gisteren noemde, Wonderen van het Koninkrijk. Of misschien ook wel juist over gisteravond vragen over het werk van de Heilige Geest, groeien in geestkracht. Er staan een paar hele mooie boeken. En ik zeg erbij, voor iedereen, echt voor iedereen, wie het niet kan betalen, neem het mee. Je geeft het je cadeau. We geven altijd boeken weg. En God zorgt altijd weer voor ons met mensen die ons weer helpen om dat te kunnen doen. Maar we staan daar omdat we de kerk willen helpen. Herleving in en van de kerk. En waar een plek is waar we stil kunnen staan. En een arm om je heen slaan. Want soms heeft iemand gewoon een arm om zich heen nodig. En een bemoediging dat je er bent. En de volgende keer gaan we het avontuur aan voor het wonder. Jezus. Ik ga een moment bidden. Dank u wel, Heer, dat in u alle vijanden, elke tegenstand is onder uw voeten. U bent de naam boven alle naam, Jezus. Er is niemand zoals u, Koning der Koningen, Heer der Heerscharen. U bent de Allerhoogste. Heer, en we zien het nog niet altijd, maar we zien wel u. En Vader, ik bid u dat u ons allemaal in de weg die we gaan ons helpt om steeds weer naar u te kijken. Want in u is het antwoord. U bent het antwoord. U bent degene die vrede en rust geeft. U bent het, Heer. Al snappen wij het niet, we vertrouwen u. En ik bid voor heel deze gemeente, voor nu, maar ook voor de tijd die voor ons ligt, dat dit een plek wordt waarin we ruimte maken voor Jezus en geen aanstoot nemen aan hem. Want kerk, je bent gezegend als je geen aanstoot neemt aan Jezus. Maar je wortels dieper en dieper in hem worden. En ik bid, Heer, dat voor hen die alleen maar aan de kant van de wonderen zitten, dat je ruimte kunt maken voor de plek waar het niet gebeurt en bewogenheid kunt uitdelen. En voor hen waar het wonder, waar je zegt, ja, maar ik vind het zo moeilijk, die wonderen. Ik ben zo teleurgesteld, ik zit zo vast in mijn denken, dat je de vrijheid ervaart om opnieuw voor een avontuur te gaan. Of misschien wel voor het eerst voor een wonder van genezing gaan. Jezus, laat uw glorie zien in dit huis. En vervul. We gaan zo meteen heel rustig een lied zingen. En ik vraag het om het heel rustig te doen. Zodat je kunt, tijdens het lied kunt reageren. Als jij zegt, dit gaat over mij. Ik heb een moment gebed nodig. ik heb troost nodig, ik heb aanvuring nodig. Of misschien zeg wel, dit is mijn moment, bid dan maar voor genezing, ga er maar voor. Dan mag je zo tijdens het lied naar voren komen. We staan er met een heleboel mensen om je te zegenen. En laten we een kerk zijn die leeft geworteld in Jezus. Met ruimte voor alles wat er wel gebeurt en niet gebeurt. Kom maar naar voren als je wil en we gaan rustig God aanbidden. Neem maar de ruimte om te reageren. En laat je hart geraakt worden en vernieuwd worden door de goedheid van God. Amen.